Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John en Patrick.
Naam van jullie bedrijf?
Hello Print.
Wat is het belangrijkste aspect van een succesvol platform?
De mensen die het bouwen.
Hoe binden jullie die beste mensen vervolgens aan je bedrijf?
Door ze heel veel vrijheid en met name verantwoordelijkheid te geven.
Welke rol speelt duurzaamheid in jouw businessmodel?
Steeds groter en belangrijker deel.
En, beste Hans, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
Wij maken het bestellen van gepersonaliseerde producten net zo makkelijk als het bestellen van een boek online.
Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen. Met mij John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Hans Scheffer, de CEO van HelloPrint. Van harte welkom, Hans.
Dankjewel, John.
Zullen we eens beginnen met wat cijfers? Want in hoeveel landen zijn jullie inmiddels actief? Hoeveel gebruikers stelt je platform? En doe meteen ook de omzet maar even van het afgelopen jaar.
Als we toch bezig zijn. Ja. HelloPrint inmiddels actief in 13 Europese landen. Er staan een flink aantal landen op de planning om de komende tijd toe te gaan voegen. We zijn inmiddels met een team van zo'n 250, 260 mensen uit 38 verschillende landen. Dat doen we vanuit Valencia en Rotterdam. Dit jaar verwachten we dat de omzet ongeveer uitkomt op zo'n 70 miljoen euro.
En het gaat om visitekaartjes, brochures, menukaarten, petjes, shirtjes.
Ja, je bent goed op weg. Ja. Maar ook eigenlijk alles wat je maar om je heen ziet.
Ja, en dat is wel aardig, want wij dronken net even koffie voor de uitzending. En toen zei jij van kijk eens even wat er voor je ligt, gewoon op tafel. Daar lagen sowieso al 5 dingen die geprint, bedrukt zijn. Deze markt is veel groter dan heel veel mensen beseffen.
Ja, er lagen 5 dingen om je heen en je had ook nog eens een keertje 5 zeg maar aan. Ja. Want mensen denken bij print natuurlijk altijd aan papier en dergelijke. Nou, dat is nog steeds een belangrijk onderdeel, maar dat stuk neemt navenant af. Maar er zijn heel veel andere producten die met name gepersonaliseerd zijn. En daarom noemen wij het ook steeds meer marktplaats voor gepersonaliseerde printproducten. Maar dat kan ook zijn het labeltje in jouw shirt of het horlogebandje wat je aan hebt of het labeltje wat op jouw zonnebril zit. Bijna alles om je heen, als je goed kijkt, heeft wel een gepersonaliseerd of geprint item op zich. En al die verschillende verticals willen we uiteindelijk ontwikkelen met het platform.
En dan breng jij dus consumenten / bedrijven en die drukkers bij elkaar. Hoe werkt dat zeg maar in de kern?
Ja, dus aan de achterkant hebben we een netwerk van zo'n 300 actieve producenten in Europa en ook steeds meer net iets daarbuiten. Die koppelen we met verschillende vervoerders. Er zijn heel veel verschillende vervoersopties. En vervolgens kiest slimme techniek waar iets gemaakt wordt en wie het verzendt, op basis van waar de klant het wil hebben en wanneer. En die techniek, dat is eigenlijk wat ons onderscheidt. En op die manier maken we het bestellen van print voor zowel bedrijven als consumenten goedkoper, efficiënter, maar ook duurzamer, doordat het zo dicht mogelijk bij de consument ook geprint wordt en vervoerd wordt.
Dus je bent in feite geen print- of drukbedrijf. Je bent een softwareleverancier die dat proces makkelijker maakt.
Ja, we zijn in de basis een marketingbedrijf met een hele grote software- of technologiecomponent. Ik denk dat we dat inmiddels goed voor onszelf weten. Ik zei het net al even tegen Patrick. Het verschil tussen ons en misschien andere aanbieders in deze markt is dat wij focussen heel erg op schaalbaarheid, minder op het product, wel extreem op kwaliteit en op leverbetrouwbaarheid. Maar bij ons zijn de meeste mensen hebben een data- of technologieachtergrond of marketingachtergrond. En misschien 5 of 10 van de 250 zijn ooit echt in een fysieke drukkerij geweest. Dat zegt denk ik iets over de opzet van het businessmodel en van het bedrijf aan zich.
Ken jij HelloPrint, Patrick?
Wel van naam, alleen nooit zo iets dieper op ingegaan. En kijk, wat interessant is het een multi-sided platform. Dus je hebt zeg maar de aanbieders en de vragers, die breng je bij elkaar. Maar de vragers hoeven niet alleen de bedrijven te zijn. Dat kunnen ook de professionals zijn die dingen geregeld moeten krijgen en moeten organiseren. En ik weet nu wel, destijds, het is 15 jaar geleden, was CK Prahalat, een hele grote strateeg, die deed een presentatie in Nederland en die vertelde toen al Hij zegt, je zou eigenlijk je assets uit je businessmodel moeten slopen. Dus waarom heb je nog al die apparatuur staan en zo'n zware kapitaalslast? Ja, en daar is dit eigenlijk een heel goed voorbeeld van. Dus natuurlijk, we kennen het van de Ubers, et cetera. Maar nu in de drukwereld is het ook wel interessant om precies te begrijpen hoe dat werkt. En ik had wel een vraagje daarover. Dus als je kijkt naar de achterkant en ik ben een van die 300 leveranciers, dan wil ik natuurlijk ook weten of het eerlijk verdeeld wordt, alle orders. Hebben jullie daar ook een formule of iets voor?
Nou, de vraag is wat eerlijk is, want niet iedereen wil zoveel mogelijk werk hebben. Dus onze techniek en de samenwerking die we hebben met producenten stelt ons en hun in staat om eigenlijk te kiezen wat je wil hebben. Er zijn producenten die bijvoorbeeld in een bepaald seizoen helemaal geen werk van ons willen, omdat ze dan hun eigen piek hebben. Er zijn partijen die zich willen specialiseren, bijvoorbeeld heel snel leveren en daardoor een hogere marge kunnen maken. Of juist partijen die willen focussen op efficiëntie en dus een langere levertijd willen hebben. En eigenlijk samen met die producenten en door de techniek zorgen we dat zij krijgen waar ze het beste mee om kunnen gaan en wat hun zelf ook het beste businessmodel uiteindelijk geeft op lange termijn.
Dus eigenlijk zo'n eerste vraag op papier, grapje, is uiteindelijk niet echt een relevante vraag als je kijkt bij jou in de business.
En welke vraag was het ook weer?
Over of dat werk dan verdeeld moet worden.
Oh, die vraag. Nee, zeker niet. Nee. Dat werk verdelen gaat op basis van een aantal variabelen. En die variabelen worden eigenlijk continu uitgebreid. We zijn ooit begonnen met, heel logisch, wie heeft de laagste prijs? Wie heeft de snelste levertijd? Tot wanneer kan ik het aanleveren? Maar inmiddels is dat ook de quality rating die we toevoegen. Elke maand worden alle partners beoordeeld op hun kwaliteit. Die informatie gaat in het algoritme. Maar daarnaast ook hebben ze op tijd verscheept en is het op tijd aangekomen. Maar ook hoe duurzaam zijn ze. En die variabelen voegen we steeds meer toe aan het algoritme, zodat dat slimmere keuzes kan maken waar iets gemaakt wordt en hoe dus het werk verdeeld wordt.
En ik kwam op de website Drukzo tegen en ik kwam ook Helloprint. Dacht ik, hoe zit dat?
Ja, dat blijft een langdurige discussie intern.
Legacy uit het verleden.
Ja, nou, we zijn ooit begonnen met Drukzo. Dat was ons eerste merk. Zit veel liefde en aandacht in. Maar ja, de laatste jaren, toen we bij de Belgische grens kwamen, kwamen we erachter dat niet zo heel schaalbaar was. En zelfs in België, in het Vlaams, is zo geen bestaand woord. Dat is subiet. Dus na België was het echt wel klaar. En vervolgens hebben we alle landen verder ontwikkeld met het Helloprint merk. Vanaf ergens einde dit jaar zal alles ook echt onder de Helloprint vlag gebeuren. Ook onze andere sublabels die we hebben. En zal het merk druk zo steeds iets meer naar de achtergrond verdwijnen. Maar we houden nog steeds heel veel van dat rondje en dat zootje. Dus,
Hij zegt dat drukken, volgens mij is dat een hele lage margehandel. Klopt dat?
Nou, dat ligt aan wat je maakt en hoe je daarmee omgaat.
Een t-shirt, als ik dat even op internet ga zoeken, dan, laat ik zeggen, de prijsknallers die vliegen mij om de oren.
Ja, als jij als consument zoekt, wij zitten niet echt in het consumentenspectrum, dus wij leveren voor bedrijven. Maar het gaat inderdaad wel heel erg om hoe efficiënt richt je bedrijfsvoering in. Uiteindelijk is het natuurlijk best wel een complex product. Het moet gemaakt worden, dat vergeten mensen vaak. Soms kan je een visitekaartje of een flyer of een t-shirt bestellen volgende dag in huis. Maar het ligt niet op de plank. Het is een halffabrikaat wat daar ligt, of een stuk papier of een stuk textiel, wat nog bedrukt moet worden. En daar moet ook nog een bestand voor gemaakt worden. Dus wij vergeten, je had het net over de verschillende kanten van een marktplaats. Nou, bij Helloprint heeft hij eigenlijk geen twee kanten, maar eigenlijk drie kanten. Want er zit ook nog een stuk in de triangel waar de designer uiteindelijk zit, de ontwerper, die uiteindelijk dat wel moet maken. En dat bestand moet ook nog eens een keertje klaargemaakt worden voor productie. Dus er zit in de midden van die marktplaats zit heel veel toegevoegde waarde voor zowel de consument aan de ene kant, die gewoon iets moois wil, zowel voor de producent die het moet maken, maar ook voor de designer in het midden, die eigenlijk die schakel moet vormen.
Ja, en als we aan de strategische kant relaties helpen en we zouden bijvoorbeeld naar jouw model kijken, dan krijg je toch wel heel snel de feedback. Ja, maar ik ga me niet aansluiten bij een platform, want dan moet ik het voor de laagst mogelijke opbrengst gaan doen. Daarmee naar jou een vraag. Wat is het probleem wat je oplost voor die leveranciers?
Ja, nou, het is dus een misvatting dat ze dan moeten leveren voor de laagste prijs. Ze moeten leveren voor de prijs die zij willen. En op basis daarvan, als een van de variabelen, krijgen ze het werk wat daarbij past.
Dus ze mogen het zelf...
Zeker. En wij geven ook vaak advies of gaan met hun in gesprek. Van ja, als je die marge omhoog wil gooien, dan zou je bijvoorbeeld sneller moeten leveren. Of dan zou je ophaaltijd voor degene die het komt verschepen, zou je naar achteren moeten verschuiven, waardoor je weer werk krijgt wat een hogere marge kan krijgen.
Dus dat betekent eigenlijk aan de verkoopkant dat jij veel beter geïnformeerd bent waar die markt naartoe gaat, wat ze nodig hebben, zodat je hen ook kan helpen om weer betere business business te doen.
Ja, dus dat proberen we ook echt actief te doen. En het tweede wat we doen is altijd werken met partijen die niet primair afhankelijk zijn van HelloPrint. Als enige of als een van de grootste partijen. Dus we hebben ook een maximale share of wallet die we eigenlijk met elkaar afspreken. Omdat het anders een ongezonde situatie wordt.
Maar stel nu dat bijvoorbeeld BNR bij jullie een printopdracht uitzet. Een forse printopdracht. Hoe werkt dat dan achter de schermen? Weten jullie dan van tevoren al naar welke aanbieder jullie die opdracht gaan verschepen? Of is dat het algoritme dat on the spot bedenkt?
Exact. Dat is wat er gebeurt. Dus dat kan per product verschillen. En iedere producent in ons netwerk werkt volgens dezelfde kwaliteitseisen. Dus het werk wat jij binnenkrijgt is gegarandeerd goed en op tijd.
En op welke factoren laat je dan meespelen om te bepalen welke aanbieder je kiest?
Ja, dat is allereerst wanneer jij het wil hebben en waar.
Dat is het allerbelangrijkste.
Dus als jij morgen iets wil hebben in Amsterdam voor BNR, dan is dit de eerste variabele waar we naar gaan kijken.
Maar is het dan zo dat je ook ik neem aan, je hebt verschillende aanbieders die ook wel die snelheid kunnen leveren. Moet je daar dan ook, is het zo van, nou, jij was de vorige keer aan de beurt, dus nu gaan we naar jullie toe?
Nee, er zijn allerlei variabelen die dat bepalen. En uiteindelijk, de laatste variabele is dan natuurlijk prijs, die dan overblijft. En dan kies je op basis daarvan.
Ja, Patrick, jij hebt geloof ik 5 jaar geleden nog een andere ondernemer uit deze branche geholpen met zijn nieuwe bedrijf, Marco Arnink van print.com. In hoeverre verschilt dat businessmodel met dat van Hans?
Ja, ik vind het wel leuk om die naast elkaar te zetten. Omdat je uiteindelijk ook ziet, je opereert in dezelfde industrie. Ongeveer op hoofdlijnen met misschien een vergelijkbare filosofie. Maar toch is het net weer eventjes anders. Dus ben ook benieuwd hoe Hans daar naar kijkt. Kijk, Marco had destijds drukwerkdeal. En dat kon hij toen goed verkopen. Toen kwam hij de URL print.com tegen. Nou, dat is echt een gouden greep. Want dat vertelt gelijk wat het doet. En dat soort URL's zijn moeilijk om vast te leggen.
Moest hij wel, geloof ik, voor diep in de buidel tasten, hè?
Ja, in een persbericht stond dat een bedrag met 6 nullen. Maar aan de andere kant, Marco kennen, zal hij er ook niet de hoofdprijs voor hebben betaald. Zal hij wel goed hebben uitonderhandeld.
Ja. Maar als je dan die twee tegen elkaar afzet, welke verschillen zie je dan?
Nou, wat ik interessant vond wat Marco zei, is dat als je kijkt naar drukwerk en je kijkt bijvoorbeeld naar BNR, dan worden er allerlei verschillende drukwerkopdrachten bij allerlei verschillende bedrijven ondergebracht, waardoor een kleur geel niet een kleur geel is. Dus kwaliteit is wisselend. Dus hij zei van nee, ik wil eigenlijk ook zorgen dat het kwaliteitsniveau op een hoog stuk komt. Plus dat je bij mij ook wel alles van A tot Z moet kunnen doen. Maar die heeft wel ook eigen apparatuur staan en die bemoeit zich toch meer met het inhoudelijke drukwerk. Maar dan kijk even met een schuin oog naar Hans.
Ja.
Jij zal het ongetwijfeld iets beter weten.
Ik ken Marco goed. Het is leuk om ons een keer samen uit te nodigen.
Ja, zeker.
Nee, dat is een geitje. Marco en ik kennen elkaar echt wel goed. En al jaren, toen hij met drukwerkdeal bezig was, was ik met Flyerzone bezig. En nou, de nieuwe bedrijven starten ook ongeveer rondom dezelfde tijd. Maar ik denk dat we allebei een andere visie hebben op hoe je een bedrijf kan bouwen. En allebei op een goede manier, denk ik, veel respect voor hoe hij dat doet met print.com. Het verschil is denk ik niet in de kwaliteit. Daar kunnen we een hele boom over opzetten. Maar wij hebben de hoogste Trustpilot rating in de industrie bijna. We hebben obsessieve focus op die kwaliteit. Juist omdat we dat netwerk hebben. Maar hij doet dat op een andere manier. Marco is meer gericht op het product zelf. Ik denk dat de inkt door zijn aderen stroomt. Of in ieder geval meer inkt door zijn aderen stroomt dan bij ons. En hij richt zich op een hele specifieke doelgroep. De professional. Ja. Die weet wat hij wil. En die geeft hij een mooi aanbod.
Maar jij zei,
print.com-platform.
Wij richten ons ook op bedrijven. Dus wat is dan het verschil?
Ja, hij richt zich echt op de grafisch professional. Die heel inhoudelijk en met veel keuze iets wil hebben. Dus het zit veel meer in de breedte van het aanbod. Wij hebben ook een heel breed aanbod. En wij serveren die doelgroep ook. Maar ik denk, bij hem is het nog veel meer gericht op echt de liefde voor het geprinte en het product. Terwijl het bij ons veel meer gericht is op de schaalbaarheid van het model. En hoe kan je dat bedrijf naar een volgende fase krijgen? Naar een nieuwe markt. En naar nieuwe productgroepen.
BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen.
Met deze keer het businessmodel van HelloPrint. Zometeen meer, maar eerst Patrick. Jij wilt het hebben over innovatie en dan met name over de vraag hoe je dat in je bedrijf organiseert.
Ja, ik kwam een artikel tegen in Fast Company online. Fast Company Com. En dat gaat over die cultuur. En ja, een paar dingen die ik wel wil toelichten. Het zijn wel open deuren. Hè? Alleen ik denk dat je, als je er pas echt zelf mee aan de slag gaat, dan begrijp je ook wat voor consequenties dat heeft. De eerste gaat over innovatie gebeurt niet toevallig. Dus als je dat wil vernieuwen, moet je ook een omgeving waar het kan creëren, waar het kan gebeuren. Nou, wat bedoel je dan uiteindelijk mee? Zet dan ook gewoon 20% van je omzet in je begroting wat het innovatie moet komen. Want dan begin je met die omgeving te creëren. En je moet nu eigenlijk ook al gaan nadenken, niet dat je zo druk bent met vandaag, maar ook over de dag morgen. En wat dat dan betekent.
Dus de vraag hoe de markt daarover pak een beetje 5 tot misschien wel 10 jaar kan uitzien.
Ja, en waar dan je business vandaan gaat komen. We zijn nu bijvoorbeeld internationaal voor een fashion brand dat onderzoek aan het doen. Het is toch echt fascinerend wat je daar weer gaat uithalen. En dat je probeert voor te stellen hoe je dan zaken gaat doen. Want dat gaat ook weer verruiming geven, ook aan invulling die je vandaag de dag kan doen.
Derde ging geloof ik over het aannemen van de juiste mensen.
Ja, en ook natuurlijk een open deur. Maar moet je eens voorstellen bij BNR dat je iemand gaat aannemen, kwaliteit die je nog nooit eerder in huis hebt gehad. Die mensen begrijp je dus niet. Want je denkt, nou, ik zou niet weten wat die doet.
Een innovatiemanager kennen wij hier nog niet, zeg ik met nadruk. Nog niet.
Nee, en die zit dus niet in de studio, maar die is allerlei andere dingen aan het doen. Die is ook niet vaak in het pand, want die is buiten op gesprek. Dus ja, dan moet je wel een plekje durven geven van, wat gaat hij dan precies doen? En wat hij ook nog eens een keer gaat doen, die gaat niet vooraf toestemming vragen om iets te doen, maar die gaat het achteraf vragen. Het zorgt ook wel vaak voor wat schokken in de organisatie.
Ja, dan komen we ook meteen op puntje 4. Het feit dat je die mensen ook de ruimte moet geven. Om bijvoorbeeld fouten te maken.
Ja, dus dan komt er bijvoorbeeld iets voorbij. Nou, van de week hadden we dat, hè, dat Deliveroo stopt met leveren in Nederland. Nou, we hadden Sipke van Spar in de uitzending. Ja, die moet dan uitleggen dat Deliveroo niet meer met hem samenwerkt. Maar dat kan je aan de ene kant zien als, oh, wat verschrikkelijk, et cetera. Je kunt ook zeggen, hey, dat is interessant, want we moeten toch naar een ander model. Of, hey, wat leert dit ons over überhaupt de haalbaarheid van zo'n constructie? Dus dat zijn, ja, zo'n andere manier kijken naar dat soort punten die dan voorbij komen.
How to build a culture of innovation. Te lezen dus op fastcompany.com. Dankjewel Patrick. Goed om er wellicht nog even bij te vertellen is dat wij in september een aflevering gaan maken over dit thema. En dat doen we dan met Egbert-Jan Kroon van T-Mobile.
Juist.
Mooi. We praten verder met Hans Scheffer van HelloPrint. Hans, laten we eens even inzoomen op een paar belangrijke gebeurtenissen en opvallende aspecten binnen jouw bedrijf. De coronacrisis.
Ja.
Nu al ruim 2 jaar geleden dat die uitbrak. Neem ons eens mee naar die tijd, het voorjaar van 2020. Want het was crisis met hoofdletter C, hè, geloof ik.
Zeker, ik ben het alweer vergeten. Inmiddels. Maar daar kom ik zo over. Dankjewel inderdaad dat het weer lekker opgeraakt wordt. Nee, ja, kijk, wij gingen lang verhaal kort. We zagen vrij snel in met name in Zuid-Europa dat er toch echt wel wat aan de hand was. En zagen de omzet daar heel hard kelderen als er niks meer wordt georganiseerd.
Heel hard
wordt
als, ook, in?
Als in min 85, min 90 procent.
De
eerste paar weken. Als er niks wordt georganiseerd, wordt er ook weinig geprint. En dan als producties ook stil liggen en iedereen binnen zit, dan is er weinig te doen. Maar uiteindelijk is dat wel vrij snel hersteld. En hebben wij met name gewoon heel snel de knop omgezet.
Om wat voor soort gesprekken voer je dan, intern en extern misschien?
Nou, zo snel als dat je bijgekomen bent van het feit dat het toch echt wel echt is, dan gaat het gewoon over hoe gaan we dit op een zo goed mogelijke manier overleven. En hoe gaan we een strategie ontwikkelen in zo'n kort mogelijke tijd die daar ook voor gaat zorgen. Dus dat is bij elkaar zitten, hoofd koel houden, veel communiceren met je mensen. Zorgen dat je daar heel open en transparant blijft over wat je gaat doen, waarom je dat doet en hoe je denkt daar te komen. Maar ook door daar eerlijk over te zijn en te kijken naar de problemen die je op dat moment met elkaar hebt.
En noem dan eens een concreet aspect van een knop waar je aan hebt moeten draaien of zeg maar iets waarvan je zegt van oké, dat hebben we toen gedaan waardoor we er nu beter voor staan.
Nou, uiteindelijk is het denk ik wat Patrick net zegt. Een crisis is geen beter moment om te kijken naar radicale innovatie, want je moet wel. En eigenlijk zou je altijd die cultuur willen hebben in je bedrijf, zodat je altijd in die innovatiemodus zit. En ik denk het goede wat onze overheid heeft gedaan in Nederland is als enige in Europa, door niet alleen te zorgen dat extreem goede compensatie kwam voor bedrijven, maar ook door te zorgen dat die mensen mochten blijven werken. In heel veel andere landen was het arbeidstijdverkorting en allemaal naar huis. En in Nederland was het compensatie en zorgen dat je aan het werk blijft. En dat heeft ervoor gezorgd dat wij met het hele team eigenlijk hebben kunnen werken aan innovatie in eigenlijk elk vlak.
Ja, noem eens een voorbeeld van zo'n.
We zijn bijvoorbeeld
innovatie.
Veel efficiënter geworden. We hebben iedereen gehouden qua mensen, maar we zijn wel, als je kijkt naar de kosten per order, uiteindelijk zijn we veel efficiënter geworden. We hebben nieuwe productgroepen sneller geïntroduceerd dan ooit. Eerst mondkapjes bedrukt, maar daarna ook heel veel meer in bestikkering en beplakking en dergelijke. We hebben goed gekeken naar de processen die leiden tot innovatie. Dus hoe kan je sneller executeren? Hoe kan je sneller zorgen dat je een nieuwe productintroductie doet? Hoe kan je sneller optimaliseren? We hebben gekeken naar de efficiëntie van customer service. Nou, je kan door blijven gaan. En uiteindelijk kom je dus uit een crisis. En als je er daar dan op terugkijkt, dan kan je misschien wel zeggen dat dat een van de beste dingen is die ons de afgelopen jaren is overkomen. Is even los van alle ellende die daar overigens bij hoort. Maar als ik even puur sec kijk naar de ontwikkeling van het businessmodel en het bedrijf aan zich.
En heb je alle leveranciers de hand kunnen vasthouden of zijn er ook een aantal ontvallen?
Nee, zeker. Absoluut. En we hebben ook best wel een offer gevraagd van ons netwerk. Die hebben ons enorm geholpen in het doorkomen van deze crisis. Eigenlijk alle partijen de meeste partijen die er toen waren, zijn er nog. En er zijn ook heel veel partijen bijgekomen. Er zijn ook partijen afgehaakt en daarna weer bijgekomen. Dus uiteindelijk hebben we een groter netwerk, een efficiëntere organisatie, een winstgevend businessmodel en een heel schaalbare organisatie om richting toekomst sneller te groeien en efficiënter te worden.
En ik keek naar
Never waste a good crisis.
Nee, precies, hoor
ik. Ja, en ik keek naar het punt dat je zegt naar 15 jaar verder kijken. Ik kan me ook heel goed voorstellen in het midden van die pandemie dat je op een gegeven moment denkt, hey, dit blijft langer aan. Wat is eigenlijk de toekomst van print? Ja. Heb je er ook scenario planning op losgelaten om te kijken en een visie op hoe print zich gaat ontwikkelen?
Zeker, zeker. Kijk, ik denk dat we onszelf geen illusie moeten stellen dat uiteindelijk alles wat promotioneel is en op papier is en voor eenmalig gebruik is, uiteindelijk minder wordt. Of dat nou door regulatie is of door meer zelfreflectie van bedrijven en consumenten op gebruik. Dat wordt minder. Alleen er zijn ontzettend veel mogelijkheden om zeg maar innovatie op het gebied van duurzaamheid toe te passen in onze markt. Hè. Het is een zeer vervuilende industrie op veel vlakken. Maar het is ook een enorm grote industrie die niet zal verdwijnen. Maar waar wel innovatie nodig is aan alle kanten om te zorgen dat het model duurzamer wordt.
En jij bent inmiddels een van de prominente spelers in die industrie. Hoe gebruik jij die rol om, nou, laten we zeggen, ook andere aanbieders te bewegen naar de juiste kant? Hè? Dat het ook echt duurzamer gaat worden.
Ja, nou, dat begint intern. Dat begint echt bij bewustwording van ons team. Daar zijn we nu zo'n 2 jaar mee bezig. Door het team echt te inspireren en te laten reflecteren op wat we aan het doen zijn. En ze daardoor andere keuzes te laten maken zelf. Dat klinkt als een hele kleine stap, maar ik denk dat dat de belangrijkste stap is om uiteindelijk een businessmodel te veranderen. En het tweede is, we werken met een groot netwerk, 300 producenten die dagelijks produceren. Nou, daar kijken we met hun mee van hoe doe je dat nou? Wat voor energie gebruik je? En wat voor inkten gebruik je? Wat voor technieken gebruik je?
Duurzame inkt bestaat al wel.
Zeker, ja. Zeker. En dat gaat ook niet over het opleggen, maar dat gaat wel over het bewust maken. En langzaam met elkaar die transitie ingaan. Maar het zit ook in het rationaliseren. Wat hebben we nou voor producten in het aanbod? En hoe duurzaam zijn die? En hoe kunnen we zorgen dat daar een duurzamer alternatief voor komt?
En tegelijkertijd kan ik me wel voorstellen dat als je zo'n gesprek voert met een partij in Nederland, die zullen daar best voor openstaan. Maar jij hebt ook drukkerijen in Oost-Europa, om maar eens even een voorbeeld te noemen. Daar zullen ze misschien denken, ja, beste Hans, hier gelden voorlopig nog even andere normen.
Ja, zeker. En dat is hetzelfde als dat de innovatie en transitie op het gebied van duurzaamheid in het kleine dorp langzamer gaat dan in de stad. Maar ook daar begint het bij bewustwording en langzaam die transitie maken. Want wat je niet weet of niet wil weten, gaat ook niet veranderen. En dus dat proberen we te doen. Dus aan het einde van het jaar, begin volgend jaar, proberen we ons hele netwerk van producenten beoordeeld te hebben op hun duurzaamheid. Dat doen we met een externe partij, met een audit. Dat is ook een voorbereiding op onze B Corp certificatie. Waar we druk mee bezig zijn, ook al 1,5 jaar. En dan gaat dat ook meespelen in wie welk werk krijgt. En dan gaan we ook steeds meer en meer aan de voorkant van het platform onze klanten inzicht geven in wat nou die CO2-uitstoot uiteindelijk is en hoe ze daar zelf andere keuzes in kunnen maken.
En een andere strategische keuze, hè, dus over duurzaamheid en ook zeg maar over zo'n afslag, wat je dan hoeveel print zich gaat ontwikkelen. Digitalisering, als je het hebt over echt digitale print, is dat iets wat je ook in je proposities meeneemt? Of waar je wilt specialiseren? Of zeg je nou, dat is gewoon één groot gedeelte wat we nooit gaan oppakken? We blijven echt bij fysieke print.
En wat bedoel je met digitale print?
Nou, bijvoorbeeld dat je aan de ene kant zeg maar posters op de Abris, die worden al helemaal bijna niet meer geprint. Dat is zeg maar een digitale verpakking. Ja. En bijvoorbeeld naar bewegende beelden, animaties of commercials of dat soort zaken. Die stappen ze misschien strategische.
Nou, die stap zit niet in onze strategische rationale voor de komende, of in ieder geval aankomende jaren. Maar het zijn aanpalende businessmodellen die we ook niet uitsluiten. Uiteindelijk zitten we steeds meer in die drie zijdes van die marktplaats waar iets gemaakt wordt. Nu is de uitkomst daarvan een fysiek product. Maar het zou zomaar kunnen dat het ook ooit een digitaal product wordt.
Ja. Dat zou nog eens een pivot van enorme omvang kunnen zijn.
Ja, nou, of in ieder geval een toevoeging op het businessmodel.
Nou, soms gaan bedrijven er wel op stuk, hoor. Dus ik vind wel goed dat jij zegt van, hey, dit is onze focus, hier gaan we mee aan de slag. En het andere zien we als aanpalend. Soms wordt het te makkelijk een stap gezet dat je denkt, oh, wacht even, maar dit is een compleet ander spel wat we moeten gaan spelen. Kunnen we dat eigenlijk wel?
Precies.
Even over die mensen. Jullie zijn op dit moment ook weer nieuwe landen aan het aanknopen. En ik las een interview met jou waarin je zei, ons bedrijf is zo schaalbaar als ons team is. Wat bedoelde je daarmee?
Nou, precies wat ik daarmee zeg uiteindelijk.
Ja. Omdat ik altijd denk, schalen zit in technologie, in of je makkelijk ergens je platform kunt. Maar jij zegt, het zit vooral in mensen.
Nou, kijk, het zit zeker in de schaalbaarheid van je techniek en je platform. Want de tools die je gebruikt, die moeten schaalbaar zijn. Maar uiteindelijk moet je je team wel mee kunnen laten schalen. En wat wij heel veel geleerd hebben, in ieder geval de hard way, zou ik willen zeggen, is dat als je sneller schaalt met je mensen dan dat je aan kan, dat je dan een knoeppunt van een probleem hebt. En dat het dan heel moeilijk wordt om dat terug te draaien. Want het beïnvloedt enorm je cultuur als je de verkeerde mensen aanneemt en te snel groeit op het gebied van mensen. Maar B, dat je daardoor ook nooit die stap gaat maken die je moet maken als je succesvol wilt internationaliseren en dat ook efficiënt wil doen.
Dus Hans, wacht even. Dus jij zegt, het zit hem in die mensen, maar zomaar een bus met 40 mensen je organisatie induwen en denken dat het goed komt, dat is dus waar je de hard way hebt geleerd dat dat niet werkt.
Ik zou in ieder geval iedereen adviseren om dat niet te doen. En als je dat wel voor elkaar krijgt, chapeau. Ons is het in ieder geval niet gelukt. We zijn daar een aantal keren behoorlijk op stuk gegroeid.
En wat was dat dan? Waren je criteria voor het aannemen van mensen, was dat te breed? Of had je onduidelijk een positie in de toekomst?
Wij zijn zeer selectief op wie we aannemen. We hebben een duidelijk recruitmentproces. Niet omdat we daar heel erg picky in zijn, maar omdat we gewoon willen dat er een goede match is. Uiteindelijk als je een relatie aangaat. En dat is een werkrelatie. Dus we moeten bij elkaar passen. En als je heel veel mensen aan wilt nemen, dan ontkom je er toch niet aan dat je af en toe wat makkelijker omgaat met die criteria. Dat is gewoon mens eigen. Daar kan je allerlei processen voor inrichten, maar uiteindelijk sla je dan toch een behoorlijk aantal keer de plank mis. En als je onvoldoende mensen in je organisatie hebt, eigenlijk die cultuurdragers zijn of snappen waar je als bedrijf heen wil, en dan krijg je hele groepen nieuwe mensen die redelijk in een vrije omgeving komen met veel verantwoordelijkheid en veel vrijheid. Ja, wat dan niet zo goed werkt.
Ja, ik had een boek gelezen in de zomer van Ben Horowitz. Van Andreessen en Horowitz, die venture capital firm. Dat boek heette The Hard Things About Hard Things. En er ging ook één stukje kwam voorbij dat hij zei van, je moet geen mensen aannemen die over 3 jaar in de toekomst een mogelijke functie kunnen invullen, omdat ze daar ervaring mee hebben, dan is het gewoon te vroeg. Heb jij dat ook ervaren?
Ja, zeker. Dat is trouwens het beste boek ongeveer wat er is op dit vlak. Ik zou iedere ondernemer willen aanraden om dit te lezen, want het geeft met name inzicht dat niet, jouw problemen niet uniek zijn. Want alles wat daarin staat, dat dan...
Ja, dat is veel herkenbaar.
Dat is heel herkenbaar. Dat is een goed boek, maar ja, daar heb je helemaal gelijk in. Ja.
Tot slot nog even. Jullie zijn inmiddels het grootste printplatform van Europa. Hoe lang gaat het nog duren voordat jullie ook de meeste printorders gaan verwerken? Dat jullie ook op dat vlak de grootste zijn?
We hebben in ieder geval het grootste netwerk in de wereld van print of gepersonaliseerde productenaanbieders. En hoe lang dat aan de voorkant duurt, dat weet ik niet, John. Nee. Nodig me vooral nog eens uit over 5 of 10 jaar. Ik heb in ieder geval het idee om dit nog wel even te doen. En,
want groeien, dat zit in jouw DNA, hè? Daar word jij blij van.
Nou, groeien zit in mijn DNA, maar ik wil met name een mooi bedrijf bouwen. Dat vind ik het allerbelangrijkste. En daar hoort ook groei bij, op een gezonde manier. Ik denk dat we dat met HelloPrint laten zien. We hebben een businessmodel wat heel solide is. We hebben 85% van onze omzet komt uit terugkerende klanten. Dus we zijn geen enorme geldverslindende machine. We maken mooi rendement. We hebben hele blije klanten, een grote base. We hebben een hoge NPS, we hebben een hoge eNPS. En dat vind ik het belangrijkste. En dan komt die groei, die komt daar gewoon uit voort. Als je je dingen goed doet en je hebt goede mensen en je gaat er goed mee om, dan kan je best mooi groeien.
Mooi, Patrick, tot slot nog even naar jou. Jij kende Hans nog niet. Je kende het bedrijf een heel klein beetje. Ben je wat wijzer geworden?
Ja, zeker. Ik denk dat het wordt weer keer op keer zien we dat terug. Een specifieke industrie, verschillende ondernemers, op hoofdlijnen vergelijkbaar businessmodel, maar compleet andere executie. Dus je ziet met name ook hoeveel invloed dan een CEO daarop heeft. Ja, en ook in businesses waar je op het eerste oog denkt, ja, valt daar nou geld te verdienen? Ja, maar dan wel op een andere manier dan je op het eerste gezicht zou zeggen. Dus ja, heel interessante ontdekking weer in een ontdekkingsreis in dit programma.
Mooi. Hans Scherver van HelloPrint, dankjewel voor jouw komst naar de studio. Patrick en ik zijn er volgende week weer. En wil je voor die tijd al meer luisteren? Nou, check dan ook zeker onze andere afleveringen die je vindt op vrijwel alle bekende podcastkanalen. Tot volgende week.
Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.